onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de verzen 18 en 19. Psalm 119, de verzen 18 en 19. Geliefden, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 16e hoofdstuk vanaf vers 19 tot en met het 31e vers. Lucas 16 vanaf het 19e vers tot en met het einde. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Lucas 16 vanaf het 19e vers. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, en zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dan dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat zij niet komen in deze plaats der pijniging. En Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing. Heere, dat wij ook deze morgen mochten verkeren onder het geklank van uw eeuwig blijvend getuigenis, dat ook eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Want Heere, als wij ook deze geschiedenis hopen te overdenken in een stijl en diepe afhankelijkheid van u. Dan wordt ons getekend de rijke man en de arme Lazarus. En van nature, o Heere, zijn we zonder onderscheid, die rijke man gelijk, rijk en verrijkt, hebbende geen dingsgebrek. En dan zoeken we het hier op deze aarde, terwijl uw woord ons proclameert dat deze aarde voorbij gaat, met alles wat erin beweegt en leeft, en maar dat die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, mochten we eens overdenken, mochten we eens bepaald worden bij de kortstondigheid van het leven, want al behoren we tot de rijken ook in materieel opzicht, in financieel opzicht, we zullen er geen gulden van kunnen meenemen. We zullen dit alles achter moeten laten. En degenen die na ons komen zullen ervan profiteren. Maar ook maar weer voor een tijd. En uw volk op deze aarde, die moet door vele rampen en verdrukkingen. Terwijl de godsdienst feest viert, o Heere. Daar moet uw volk afgezonderd bij de doden. En in de eenzaamheid verkeren en moet zij klagen, gelijke Jeremia in de klaagliederen. O Heere, maar wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde. Want de zonden maken een scheiding tussen u en onze ziel. En o Heere, daar had die rijke man totaal geen last van, want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En hier wordt toch ons aller beeld getekend, o Heere, want van nature hebben we van de zonde geen last. En in de vrezen des Heren geen lust. Maar mocht gij het op deze dag eens veranderen, o Heren. Mocht gij ons op deze dag eens vernieuwen. Ook na ontvangen genade hebben we die vernieuwing zo nodig. Want Heren, wij zoeken u niet. Maar zoek ons op door woord en geest. In Christus Jezus. Opdat we ons verheugen mochten in het bedehuis. Opdat we ons verheugen mochten in u, den Heere. Opdat we ons verheugen mochten in die grote zaligheid die gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Heere, dat gij aan uw verbond kwam te gedenken. Het is alles zo stil in onze dagen, maar gij hebt toch gezegd, ik heb mij een volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. O Heere, Lazarus heeft op aan deze zijde van het graf uw lof mogen vertellen. En hoewel dat niet woordelijk staat opgetekend, geldt het voor al uw volk dat zij uw getuigen zullen zijn. En Heere, mochten we daarmee eens vervuld worden, want wat leven we ook op het kerkelijk erf onszelf. En we hebben geen oog meer voor onze naasten. En geen barmhartigheid wordt er meer getoond. Want barmhartigheid is niet dat wij iemand geld geven, maar dat wij innerlijk bewogen zullen zijn met het lot van onze naasten in Christus. O Heere, mocht gij ons ook in deze gelijkenis bepalen bij de dingen die van u zijn, opdat we zouden wandelen en handelen overeenkomstig uw wil. O Heere in Christus, en dat we vervuld mogen worden, vervuld mogen zijn met de barmhartigheid van Christus. Indien dan uw Vader barmhartig is, o wees gij ook gelijk alzo. O lieve Heere, er is zoveel godsdienst in onze dagen en ons hart zit er ook vol van. Maar ontledig ons van het onze en vervul ons met het uwe. Maak plaats voor uzelf. Verheerlijk uw naam en kracht. En mocht ook deze predikatie nog tot vele, voor vele zielen gebruikt worden, o Heere. Zonder dat we het weten, wellicht. Maar gij spreekt door woord en geest. Uw knechten kunnen er nog niet eentje zaligen. Maar Heere, gij spreekt door woord en geest. En gij zaligt verloren zondaren tot aan de voleinding der wereld. Al mochten we onszelf zo leren kennen. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe, gans melaas gelijk de arme Lazarus. Maar Lazarus had toch een rijkdom die de rijke man moest missen. En die rijkdom die had Lazarus als een erfenis in de hemel. En o Heere, dan mocht hij, toen hij stierf, werd hij gedragen in de schoot van Abraham, mocht hij daar eeuwig met de Godzalige, met alle heiligen, daar eeuwig God groot maken. En wat zullen we nou hier in dit tijdelijke leven bedenken? Wat is vlees is? Oh, dat is een bewijs dat we in het vlees leven, want die in het vlees leven bedenken wat is vlees is. Maar die van Christus zijn bedenken wat is geestes is. En hoe weer het gelijkvormig moet uw volk zich steeds weer leren kennen, o Heere. Als er zoveel wereld in zich omdragen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhiel, o Heer, en daar gaan ze zo soms wenend overheen. Want we zijn niet die we behoorden te zijn, ja, in Christus. Maar mocht gij dat bij u vandaan nog eens openbaren, Heer, wat uw volk is in Christus. Want dat is de kracht van de heiligmaking. Ons zijn in die diebare borg en zalig maken, want Heer, als we in onszelf te raden gaan, dan komen we niets dan ellende, dood en vernieling tegen. Niets dan zonde en ongerechtigheid. Maar verheerlijk en verhoog dan uw naam in kracht in Christus onder ons. En dat gij onder ons nog wandelingen zou hebben, Heren. En dat gij nog dode zielen kwam levend te maken. Ach, het is bij u maar een wenk van uw alvermogen, Heren. Gij hebt maar te spreken, het is er. De gebieden en het staat er. En mocht dan dat water nog eens beroerd worden, dat water des geestes, opdat we er zouden ingedragen worden, ingeworpen worden, opdat het zou mogen worden een fontein springende tot in het eeuwige leven. Gedenk uw knechten, Heren, die ook deze dag weer uw woord hebben uit te dragen, dat ze het mogen doen in afhankelijkheid des geestes en niet in dood, in de dood, in de doodheid van de letter. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dat uw volk zich in u zou mogen verblijden. Heren, dat ook de liefde, die zo in onze dagen verkoud is, zelfs onder uw volken, kinderen, zoveel verdachtmakingen, ach Heren, komt het nog eens neer te slaan. En komt het nog, omdat de geldgierigheid de wortel van alle kwaad is, maar komt het nog eens neer te slaan. Kom ons alles nog eens af te nemen, opdat we het uwe zouden mogen ontvangen in Christus en dat zouden mogen uitdragen, onvoorwaardelijk aan onvoorwaardelijk verloren zondaren. Heere, gedenk uw volk over het ronderaard, speciaal in landen waar ze vervolgd worden, in gevangenissen kwijnen. Heere, gedenk de gevangenen. Ja, dat wij ze mochten gedenken, opdat we als het ware medegevangenen zouden zijn. En al uw volk zit wel eens in de gevangenis, o Heere. Want daar verkeren ze vanwege het ongeloof, vanwege de zonde die een scheiding maakt tussen God en de ziel. Maar kom nog eens over die vlakke velden, Heer, uw naam is toch Heere der Heren. En gij wordt er niet armer van het uitdelen en niet rijker van het inhouden. Maar breek nog eens door als die grote doorbreker. Rechten hebben we niet, maar u hebt alle rechten, o Heere, om uw volk te doen wandelen in het pad van uw geboden en in het pad van Christus, om zijn lof te vertellen. Gedenk de zieken, de eenzamen, de zoveelerlei leed en beproefden, de weduwe en de wezen. Heere, gedenk de wezen, want een wees zal immers bij God ontfermd worden. Uw kerk is als een wezenkerk op deze aarde. Ze kunnen het niet vinden in de kerk met een kleine k, want die geeft geen zaligheid. Maar het is het kleine kuddeke van Christus. En daar komt gij toch te betuigen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden dit koninkrijk te geven. Och, Heren, wat hebt u toch bewogen om naar een volk om te zien dat niet naar u omziet. Maar vervul ons dan met uw liefde, met uw geest en met de geest der genade en der gebeden. Opdat we ook zouden gedenken die van Christus zijn. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, in deze morgenuren zouden we in afhankelijkheid des Heren de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus met u willen overdenken. En gelijkenis die ons bepaalt bij degene die voor eigen rekening leven, dus zichzelf leven. En bij degene die leven op kosten van en voor de verantwoordelijkheid van Christus, dus die goden leven. De rijke man leefde voor eigen rekening alle dagen vrolijk en prachtig geliefde, terwijl Lazarus als het eigendom van Christus, als straatvuil in de poort van de rijke man lag te verzweren en door de straathonden werd gelekt. Maar het is ons voorzegd, geliefde, niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de sterke zou beschamen. En het onedele heeft der wereld heeft God uitverkoren, opdat hetgeen niets is, dat hij het er niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En deze gelijkenis, geliefde, bepaalt ons dus bij het feit dat de eeuwigheid wordt doorgebracht door twee soorten mensen, namelijk de verdoemde en de uitverkorene. Maar deze twee groepen van mensen zijn in de eeuwigheid voor eeuwig van elkaar gescheiden. En het onderscheid tussen deze twee soorten mensen komt aan het licht aan deze zijde van het graf, namelijk tussen rijke mensen en arme Lazarussen. Want de dood kan met het leven niet wandelen en andersom helemaal niet. Maar beide partijen leven toch nog met elkaar in deze wereld. Hoewel het Lazarusvolk, dat is Godsvolk, dat is een type van Godsvolk, door vrije soevereine genade niet meer van deze wereld is. De Heer Jezus tekent ons in deze gelijkenis het onderscheid tussen deze twee mensen, tussen het leven van de rijke man en het leven van de arme Lazarus in deze wereld. En tenslotte tekent hij het fundamentele onderscheid van hun eeuwige bestemming. Het gaat in deze gelijkenis over twee mensen in het licht van de eeuwigheid. En de ene mens reist op de brede weg des verderfs, en de andere reist op de smalle weg des levens. En beide wegen, geliefden, eindigen in de eeuwigheid, maar wel in een in totaal verschillende plaatsen. En de brede weg eindigt in de eeuwige rampzaligheid en de smalle weg eindigt in de eeuwige gelukzaligheid. En die gelukzaligheid die begint al in de tijd. De eeuwigheid begint al in de tijd. Want de smalle weg des levens, dat is Christus Jezus en die gekruisigd. En zolang het heden der genade van kracht is, geliefde, kunnen mensen op de brede weg nog via de enge poort op de smalle weg des levens gebracht worden. Maar andersom is dat onmogelijk. Want degenen die door de enge poort zijn gegaan, die kunnen nooit meer op de brede weg komen. Die weg is voor hun afgesneden tot een eeuwige zaligheid. Want er is geen afval der heiligen. Christus heeft in deze gelijkenis voornamelijk het onderscheid en de dag willen leggen tussen de verworpenen en de ware gelovigen in dit leven. De rijke man is immers nooit een arme Lazarus geworden en Lazarus kon nooit een rijke man worden. Hoewel de arme Lazarus wel bevindelijke kennis had aan die rijke man, maar de rijke man wist niets van het arme Lazarus leven. Esau is nooit Jacob geworden. Hoewel Jacob zich wel door middel van list en bedrog voor Esau heeft uitgegeven. Aan het bed van zijn vader, van zijn blinde vader. God maakt onderscheid wat het niet is. Want hij zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar toch geloof ik, geliefden, dat we deze gelijkenis ook in het kader van mogen verstaan van de verkondiging van het evangelie, van de tijd is vervuld in het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En met de hulp des Heren wensen wij u aandacht te bepalen bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In twee punten, ten eerste de armoede van de rijke man en ten tweede de rijkdom van de arme Lazarus. En daar was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. En de aarde wordt bewoond door miljarden mensen, maar hier wordt slechts één man genoemd, een zeker mens. Maar die ene man die stond model voor de mens van nature. En Christus tekent in deze gelijkenis namelijk de staat van een onverzoend en onbekeerd mens, zoals wij van nature allemaal zijn, namelijk dood in zonden en misdaden. En de rijke man wordt echter ook getekend als een godsdienstig mens, hè? Rijk en verrijk hebbende geen dingsgebrek. Van nature zijn we in onszelf zo rijk en we missen God en Christus in het geheel niet. Ook niet als we godsdienstig opgevoed zijn, want dan gaan we op in de uiterlijke eredienst. Als gewoonte, of zelfs als bijgelovigheid. Dan staat alles in het licht van de traditie. Maar de traditie breng je niet in de hemel. Ook de kerkelijke traditie niet. De rijke man was zelfs een verbondskind, met het teken des verbonds in zijn voorhoofd. Dat blijkt duidelijk als hij in de hel ligt te branden en tot Abraham roept om ontferming. En uit het antwoord van Abraham blijkt duidelijk dat de rijke man een verbondskind is. Want hij antwoordt het hem als kind. De rijke man die zegt tot Abraham vader. En Abraham die antwoordt kind, verbondskind. En als de Heer het geeft, zullen we dat straks nader uitwerken. En Christus tekent dus hier een zeker mens, die zich baat in de weelde van materiële rijkdom. Maar Christus zet het leven van de rijke man ook in een geestelijk kader. Gods woord is geestelijk. Deze gelijkenis slaat dus niet alleen op mensen die in de weelde leven, zoals de rijke man in natuurlijke zin getekend wordt. Ook niet alleen op mensen die letterlijk door de honden gelekt worden. Zoals Lazarus. Lazarus had lepro, zouden we zo kunnen zeggen. Maar deze gelijkenis ziet op uitwendige en inwendige verbondskinderen. In het licht van de eeuwigheid. Daarom tekent de Heer Jezus de rijke man en de arme Lazarus hier zo onderscheiden. Het staat in het licht van de eeuwigheid. We zijn of onverzoend, godsdienstig, zoals die rijke man hier getekend wordt, of we zijn geestelijke familie van de arme Lazarus in Christus. En andere mogelijkheden bestaan er niet. Van nature vallen we allemaal onder de categorie van het Adamsgeslacht van de rijke man. Er was een zeker rijk mens, één van de velen. Er zijn altijd veel meer rijke mensen dan dat er arme Lazarussen zijn, geliefden. We hebben het u al opgenoemd in het gebed. Het kleine kuddeke van Christus. Het wordt een klein kuddeke genoemd. Toch zal het een schade zijn die niemand tellen kan. Maar in de tijd is het maar een klein kuddeke. Een zeker rijk mens. Er wonen er miljoenen van op aarde. Die goed voor zichzelf zorgen en zichzelf indekken. Voor een onbezorgde oude dag. We leven nu in tijden van een crisis. Maar ja, de rijken zorgen goed voor zichzelf. Kerkelijk niveau is dat precies hetzelfde. En ik ben er zeker van dat het huidige predikantenleger niets weet van het arme Lazarusleven. Wat zegt u? Ik zeg, ik ben er zeker van dat het gros predikanten niets weet van het arme Lazarusleven. Want Lazarus had niet de beschikking over een gespekte emerituskas. En hij had zelfs geen dak boven zijn hoofd. Ja, het ontbrak hem zelf aan het allernoodzakelijkste. Aan voedsel, deksel en kleding. Hij was als een Job. Op de ashoop van zijn bestaan terechtgekomen. Van de mensen verlaten. En naar het zich liet aanzien ook van God verlaten. En toen Job op de ashoop van zijn bestaan zat, geliefde, kreeg hij een stel vrienden op bezoek. Die hem wel wisten te vertellen wat de oorzaak van zijn ellende was. Maar die vrienden waren enkel zwanger van eigen gerechtigheid. En dat kwam omdat die vrienden geen kennis hadden aan het dagelijke sterfpad van heiligmaking. He, namelijk om elke dag in de dood te worden overgegeven om Christus wil. En die vrienden van Job waren de bekeringsdood nog niet gestorven. He. Nou, en van de zulke ondervindt Gods volk onder het kruis altijd veel meer afgunst en tegenstand dan van de wereld. He, toen Paulus de leidersvoetstappen van Christus moet drukken, hield Demas het niet met Paulus uit. En hij verkoor de wereld boven het kruis. En boven het lijden om Christus wil. En zulke mensen kunnen jaren met je wandelen. Maar de zulke missen één ding, namelijk de volharding der heiligen. Als God een eenmanspad met je gaat in Christus, hè, waarin hij zijn naam wil verheerlijken en zijn koninkrijk wil uitbreiden, hè, dan vallen al die zogenaamde Jobsvrienden van je af als een blad. En weet u waarom? Omdat ze aanzien wat voor ogen is. En niet in je weg kunnen kijken bij God vandaan. En dan gaan ze over lasteren en dan gaan ze over filosoferen. Hè? Maar ze vergeten één ding. Ze hebben nog nooit in de spiegel van Gods heilige wet gekeken wie ze zelf voor God zijn. Het zijn allemaal rijke mensen, allemaal rijke mannen. Maar als je uit de hand des Heren leven mag, geliefden, dan moet je op afgunst rekenen. En als de rammen van Nebiot je zullen dienen bij God vandaan, hè, dan komt heel de hel in beweging. Kijk, dat is verdacht in onze dagen. Dus de Heer je, als je van Abraham, die was door de Heer gezegend. Maar als Abraham in onze dagen zou leven, dan zouden ze zeggen, nou hij zal de belasting wel ontduiken. Het wordt je niet gegund. En ik spreek uit ervaring, ik weet rijkdom te hebben en ik weet ook armoede te bezitten. En als je dan van de Heere bediend wordt, ook in materieel opzicht, dan denkt de godsdienst dat je op een bult goud zit te rentenieren. Maar weet je hoe dat komt, geliefde? Omdat ze van Gods wegen blind geslagen zijn voor de wegen des Heeren, die God met zijn getuigen houdt. En weet u waarmee God vele refo-beleiders geslagen heeft in onze dagen op en onder de kansel met pure blindheid omtrent de wegen des Heeren? En de zulke zijn ook dikwijls in hun verstand geslagen met schizofrenie. Omdat zij constant Gods werk aanranden, Gods wegen verkeren, Gods getuigen belasteren, als klinkende metalen en luidende schellen. Om zelf voor hoog bekeerd door te gaan en mensen te verleiden met gemaakte vriendelijkheid en duivelse ootmoed. Maar God zal zulke huichelaars openbaar te schande maken, want de Heer heeft tot mij gezegd, ziet, zij zullen beschaamd worden. En ze zullen te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Met dat oordeel is de rijke man ook geslagen. En de man is letterlijk vergaan als een vervolger van het levende kind. En de rijke man, geliefde, was een vervolger van de arme Lazarus. En aan zulke vervolgers hebben we op het kerkelijk erf geen gebrek. Hè? Niet in de kerkraadsbanken en ook niet op de kansels. Men haat de bestraffende man in de poort. En dat was Lazarus, hoor. Was een bestraffende man in de poort. He, want men wil eer en aanzien en als een Judas met bepaalde dominees slijmen om van de mensen gezien te worden. Dan hebben ze zulke koppen op internet, allemaal afgoderij. Ja, en de zulke bewegen zich met de schijn van godzaligheid door de refo-gelederen, maar ze hebben de kracht derzelfde verlovend. En je moet de zulke maar eens testen op hun valse oogmerken, he, dan best er een ander uit. En zij broederen basiliskus eieren uit. En zij weven spinnenwebben, hè, die van hun eieren eet, moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, dan best er een ander uit. En dat zegt Jesaja. Dus deze rijke man staat dus ook model voor het gros beleiders in onze dagen. Ze hebben de naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze doodgeliefden. En dat openbaren ze zelf in de vruchten. Hè? Ik heb zulke beleiders wel eens kwijlend horen spreken en schrijven over warbeton. Ja, ik haal het maar aan, moet gezegd worden. En ook zijn boek De Weldadigheden van de Verbondsgod, die prijzen ze aan, terwijl ze zelf als een rijke man in de weelde baden en totaal niets afweten van het arme Lazarusleven van de godzalige John Warburton. Hoe durven ze? En God zal zulke rijke jongelingskikkers op de mond slaan. Ja, want zijn gewitte wanden, witgepleisterde graven, gebroken bakken die geen water houden, waterloze wolken. He, die door de wind heen en weer gedreven worden. En de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf. Die mensen hebben het goed met zichzelf getroffen. He, dat is van nature ons alle beeld, geliefde. Maar wie heeft er nou last van? He, wie komt ermee in de schuld? Gods volk komt ermee in de schuld. Die kan het daar niet in uithouden. En o geliefde, we hebben het van nature zo goed met onszelf getroffen. He, dat we er totaal geen besef van hebben. He, dat we aan een zijden draadje boven de hel hangen. En de oude mens voelt zich goed thuis in zijn ademsvel. He, en hij beweegt daarin. Zo soepel als een hoepel. He, over de brede weg richting de eeuwige rampzaligheid. En bovendien is de brede weg geplaveid. He, met gepolijste stenen. En over die weg loop je zo een eind. He, dan loop je zo een eind weg. Met de massa mee. En op die weg worden de mensen flink bezig gehouden met loterijen, casino's en bordelen. Maar vergis u niet, geliefde, want aan de rechterzijde van de brede weg gaat het er wat christelijker aan toe. Hè? Met christelijke politiek, kerkvergaderingen, bijbelkringen, vriendenkringen, zang- en concertavonden, jeugdavonden, vergaderzalen, wegwijsbeurzen. Hè? Maar ook met die godsdienst, daar kom je voor eeuwig mee om. In de rechterberm van de brede weg hoef je je dus niet te vervelen. Hè? Want voor de kerkelijke junioren, er zijn er overal meldpunten gecreëerd om je te laten inschrijven. Voor een ontspannen korte broekenvakantie. En voor de kerkelijke senioren zijn er tal van Rijn- en Moezelreizen georganiseerd. Hè? Die evenwel in de Dode Zee eindigen. Hè? Waarin de eeuwigheid geen lafenis is te verkrijgen. Ja, als je zo naar de eeuwigheid reist, dan zal je je ogen opslaan in de eeuwige pijn, zoals de rijke man zijn ogen opsloeg in de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, gij die nog in uw oude bestaan, adembestaan voortleeft, slaat er toch eens acht op die kloof die er is tussen God en uw arme onsterfelijke ziel. Ja, die rijke man die sloeg er geen acht op, want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En er staat eigenlijk dat hij overdadiglijk leefde, hè? Net als de verloren zoon in dat vergelegen land. En die rijke man leefde dus als een vorst en deed zich dagelijks te goed aan de vetste bieflappen om zijn vraatlust te stillen. En hij trakteerde zichzelf op champagne om zijn dagelijkse paardendos te lessen. En de rijke man liet de armen niet in zijn rijkdom delen, nee. En voor de arme Melaatse Lazarus die voor zijn poort lag te karperen. En er kon er nog geen sneebrood af. En die rijke man besteedde al zijn rijkdom alleen aan zichzelf. Hè? En met zijn geld dreef hij koopmanschap. Hè, zolang hij maar van een dubbeltje een dollar kon maken. Over de rug van een ander. Want anders stond zijn geld vast op de bank. Hè, met 50% rente. Hij liet anderen voor hem opdraven en wachtte net zo lang met uitbetalen totdat hij het uit te betalen bedrag eerst aan rente had ontvangen van de bank had gevorderd. Ja. Nou, er zijn wat van die businessmensen. Hè? Die wachten net zo lang met uitbetalen voor een dienst die er voor hun gedaan is. Hè? Ja. Om er maar zelf beter van te worden. Hè? Snondags, weet je wat die rijke man ook deed? Zondags sneeuwschuiven in het dorp, dat deed hij ook. Hè? Onder de mom van noodzakelijke zondagsarbeid. Ja. Nou, dat heeft hij in de hel uit moeten benen hoor. Die grapjes. Ja. Maar het bedrijventerrein en de toegangsweg naar de casino, die deed hij er ook stiekem bij. En daar liet hij zich dik voor betalen. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, geliefde. En dat de rijke man overdadiglijk leefde. Ja. Daar kon je alles zien. Dat kwam ook uit in zijn kleding. Want er staat dat hij gekleed was met purper en zeer fijn lijnwaad. Purper was een zeer dure kledingstof in die dagen. Die alleen door vorsten en koningen gedragen werd. En geliefde het spotkleed van de koning der koningen. Het was ook van purper gemaakt, maar dat spotkleed van de Heer Jezus, die de Heer Jezus gewillig droeg, hebben wij hem aangedaan, volk des Heren. Christus heeft de rijkdom die hij bij zijn vader had, hè, zichzelf ontzegd. En zodat ook de rijken, hoewel bezwaarlijk, bekleed kunnen worden met de mantel der gerechtigheid van Christus. Hè. Want de rijken die zullen bezwaarlijk ingaan. Hè, daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Denk er wel om. Ja. Maar als ze hun rijkdom omwille van Christus schade en drek leren achten en Jezus mogen volgen op de weg. Maar dat is wel een nauwelijks zalig worden. Niet bij God vandaan. Bij God vandaan is dat een ruim zalig worden. Maar voor de mens in kwestie gaat het door de crisis van de dood van Christus. Omdat we van nature allemaal rijke mensen zijn, geliefden. En net als die rijke jongeling. Die wilde van zijn rijkdom niet af. Dat was voor die rijke jongeling definitief. Maar als God uw rijkdom komt af te nemen, dan komt er een vijand openbaar. De rijkdom in de godsdienst. Daarmee wordt die rijke man hier getekend. Dat staat in een geestelijk kader. En de 10 gordijnen van het voorhangsel van de tabernakel. Die rijke man was met purper gekleed. Maar de 10 gordijnen van het voorhangsel van de tabernakel. Die bestonden ook voor een groot gedeelte uit purperstof. En zelfs de borstlap van de hoge priester was van goud en purper gemaakt. Het welk zag op het bloed en de gerechtigheid van Christus. En purper was namelijk bloedrood van kleur. Het gehemelte, ofwel de binnenkant van het dak van de koets van Salomo, was van purper gemaakt. En ook het bed van Salomo, de dak, was van purper gemaakt. En dat zag op de vergeving der zonden door het bloed van Christus. En Lydia, de purperverkoopster, die wist er alles van te vertellen. Want ze had de bloedrode purperkleur bevindelijk leren kennen. En ze was al niet alleen een handelsvrouw in purper. Maar ze had die bloedrode purperkleur ook bevindelijk leren kennen in de vergeving van alle zonden. Want op de prediking van Paulus was zij tot bekering gekomen en een koningskind geworden. Die rijke man, dat was echter geen koning, maar hij had zichzelf met een purperen mantel bekleed en van zichzelf een soort god gemaakt, om van de mensen gezien te worden. Ja, van nature durven we heel wat aangeliefden om God in het aangezicht te tarten. En de mens in het paradijs is in hoogmoed gevallen en wilde als God zijn en dat komt in ons alle leven wel openbaar. De mens wil heersen en anderen overheersen, maar hij wil niet onderworpen zijn aan het recht gods. En aan het juk van Christus. En met onze diepe val in Adam hebben we te kennen gegeven dat onze naam koning moet kraaien. En dat we God naar onze hand willen zetten. En die rijke man moeten we dus maar niet te ver zoeken. Want die man die zit alleen, die zit niet alleen in ons aller hart. Maar zo bewegen we ook ons door het leven. En zo laten we ons ook gelden. Ook in de godsdienst. Rijk en verrijk. Hebben er geen ding gebrek. En zo leefde Lazarus ook in zijn eertijds. Want Lazarus had ook een eertijds. Zoals Paulus zegt. In mijn eertijds. Toen dacht ik dat ik geheel overeenkomstig Gods wil leefde. Maar hij zegt, ik ben erachter gekomen dat ik helemaal zonder de wet was. En zo was Lazarus ook. Maar die man heeft een slag in zijn leven gekregen. Die man is tegen de lamp van de wet aangelopen. En toen is hij erachter gekomen dat hij geheel bedekt was. Met zweren van binnen en van buiten. Ja, en toen is Lazarus van de rijke man tot de bedelstand vervallen. Zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. Nou, daar solliciteert geen mens naar. Of u wel? Als God de mens arresteert, geliefden, dan laat hij die mens tot de bedelstand vervallen. En daar heeft een mens van nature een verschrikkelijke afkeer van. We willen van nature wel bekeerd worden. Tuurlijk. Wel in de hemel komen. Maar niet zoals God het doet. En daarom bestaan. Daarom bestaan er zoveel valse godsdiensten op de wereld. En ook binnen de gereformeerde gezindten. Iedereen heeft het goed. En volgens de gesprekken in kerkelijke wandelgangen gaat het goed met de kerken. Maar dat Gods geest erin gemist wordt, dat deed geen mens. Onder het huidige christendom bestaan er tal van richtingen en modaliteiten. Ja, dat loopt van zwaar rechts tot licht links. Van de volwassen doop tot er is hoop. Van binnenverband tot ver in het buitenland. Maar arme Lazarus, geliefde, kom je zelden tegen. Want de rijken bezoeken de rijken. Ja. De farizeeërs bezoeken de farizeeërs. Ja. De kerkelijke bezoeken de kerkelijke. Ja. Dominees bezoeken dominees. Ja. En zo deed de rijke man desgelijks. Hij was, rijke man was beroemd en Lazarus was berucht. Ja. Rijk en arm kunnen met elkaar niet leven, geliefde. Ja. Dat is nooit zo geweest. Ja. Kain kon met Abel niet leven. Die konden met elkaar niet wandelen. Gaat de hele Bijbel maar door, kom je overal hetzelfde tegen. De rijke man wilde met de arme Lazarus niet wandelen, hè, want dat zou zijn kerkelijke reputatie in gevaar brengen. Hij liep dus net als die priester en die leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan met een grote boog om de stervende Lazarus heen. Dat is geestelijk ook zo. Want als je elke dag in de dood wordt overgegeven, geliefde, om Christus wil, dan gaan de vrienden van Job je mijden. He, omdat zulke vrienden de bekeringsdood niet gestorven zijn. En de zulke drijven op gevoel, op emotie, en ze gaan een sprongpouwen door de wereld. He, niet wetende dat hun pronkveren nog moeten verbranden. Want als God je wil nuttig maken in zijn dienst, nou, geliefde, hij zal je ontbloten tot je fundament toe. En je kunt absoluut niet met de zulke wandelen. He, laat staan de oorlog winnen. He, want ze strijden door ingebeelde krachten en die mensen zijn een blok aan je been. Als je mag strijden door het geloof. He, want het geloof maakt de mens uiterst zwak. He, maar zo kan alleen de overwinning behaald worden, omdat de sterkte Godes is. He, Paulus zegt, juist als ze zwak zijn, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Omdat de kracht van Christus in zwakheid wordt volbracht. Ja, de rijke man wilde de held wel uithangen en las iedereen de les die hij zelf nog nooit geleerd had. Namelijk, om eigen krachten te verachten, want ja, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Beleiders die strijden in het harnas van Saul, leggen op elke slag zout en komen nooit tot de kennis der waarheid. De zulke nemen de vrouwkes gevangen. Hebben de ogen vol overspel, maar om een broeder die gebrek leidt te gedenken, daar houden zij zich verre van. Ja, je kunt wel een bon geld geven. Maar Christus was innerlijk met de scharen bewogen. Wat is je oogmerk? De arme Lazarus behoorde in de ogen van de rijken tot het uitschot deze wereld. Hè? En geestelijk wilde die rijke man met Lazarus niet van doen hebben, want Lazarus verspreidde de geur van de dood van Christus. En dat maakte Lazarus voor de rijke man een steen des aanstoots en de rots der ergernis. Nou, Christus wandelde echter met het uitschot van deze wereld. En hij had met hoeren en tollenaren om hen te doen delen in de erfenis der heiligen in het licht. Maar om die erfenis, daar zat de rijke man niet verlegen. Want hij was al lang bekeerd naar zijn idee. En de mensen die met een ingebeelde bekering ter helle reizen, die haten de bestraffende man in de poort. En dat was voor de rijke man, de arme Lazarus, want die zat in de poort van de rijke man als een bestraffende man. En daar hoefde Lazarus zijn mond niet voor te gebruiken. Want de ellendige toestand waarin Lazarus verkeerde, sprak boekdelen in het geweten van die rijke man. God is in vele gewetens geopenbaard, geliefde. Hij heeft alle gewetens mee. En soms hoeft Gods volk niet eens een woord te zeggen. En dan worden ze al geopenbaard in de gewetens van de godsdienst. En die rijke man probeerde zijn geweten te stillen met drinkgelaag en bierfeesten, want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Staat er toch? En dat geldt ook in geestelijke zin. En niet alleen in natuurlijke zin, maar ook in geestelijke zin. Mensen met een ingebeelde geestelijke rijkdom leven vrolijk en prachtig, omdat ze met 7 mijlslazen over het stuk van de ellende heen stappen. En dus ook geen deel hebben aan de dood van Christus. Moet je maar eens opletten. Met gemene werkingen des geestes kun je een eind komen, geliefde. En zelfs over de muur klimmen, maar die over de muur klimmen en niet ingaan door de deur der schapen, zijn geestelijke dieven en moordenaars. Die het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En o, geliefde. Zowel de algemene als de gemene werkingen des geestes, die kunnen zo ver gaan, want met de gemene werkingen des geestes kun je komen tot aan de hemelpoorten. Maar dan zal je de deur gesloten vinden. En die weg moeten gaan van de hemelpoort naar de hel. Hoewel er geen derde weg is, er is wel een weg van de hemelpoort naar de hel. Die is rechtstreeks naar de hel. Dat zijn mensen die met... Ja, die op de wagen van de rijke man ten hemel reizen. Dat is een ingebeelde hemel, hoor. En die rijke man is zo ver, is zo ver als de dwaze maagden gekomen waren, niet gekomen. Hè? Want hij is in zijn zonde gestorven. En hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. En maar dat hij het bloed van Christus vertrad, dat deerde hem niet, want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En dat kwam ook ruimschoots uit in de vrucht openbaar. En zelfs zijn ondergoed was niet van gewoon katoen, maar van zeer fijn lijnwaad. Dat alleen gebruikt wordt voor peperdure toepassingen, zoals voor tafelkleden in de Oosterse paleizen. En als lijkgewaad voor aanzienlijke personen. En dit soort lijnwaad, geliefde, bizos genaamd, dat werd zelfs tegen goud gewaardeerd, dat zeggen de kanttekenaren. En Jozef van Arimathea eerde de koning der koningen door het lichaam van de Heer Jezus in dat fijne lijnwaad te wikkelen. Hè, en hem in het graf te leggen waarin nog nooit iemand gelegd was. Nou, die rijke man die had zichzelf gekleed met dezelfde stof als het doodsgewaad van de Heer Jezus. Hè, maar hij had geen deel aan de dood van Christus. En dus ook geen deel aan de vergeving der zonden. Ja. Die rijke man had zichzelf bekleed met purper en scharlaken. Hè, en zijn fluwelen hoed had hij met diamanten bestikt. Hè, en wellicht waren zijn tanden ook van goud. En zijn nagels verzilverd. Hè, maar zijn hart was van steen en zijn verstand van zaagsel. En de godsdienst was zeer degelijk. Hè. Zijn godsdienst was zeer degelijk. Want hij was lid van het kerkelijke gemeene best. Ja. En dat gaat van hervormd naar hersteld. Van beter naar best. Van kracht tot kracht. Van groot naar groots. He? Ja, totdat de zulken storten van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Wat heb je nou aan al die poppenkasten? He, maar de rijke man had zich een status verworven. He, om als een soort god vereerd te worden. En dat kan ook met geveinsde ootmoed, hoor. Een mens die heeft wat bedekselen. En daarbij kon hij geen melaatse bedelaar gebruiken, die rijke man. He, laat staan gedenken. He, zijn vrienden waren allemaal hoogkerkelijk. Ja, en vereerde hem met geschenken. En maar daarvan wilde hij nog geen stuiver aan Lazarus afstaan. Want de geldgierigheid was zijn god. En als geldgierigheid je god is, geliefde, dan is Gods getuigende volk een blok aan je been. De rijke man wilde wel uitdelen onder zijn rijke vrienden. Want dan kon hij steeds rekenen op een wederdienst. Zodat hij van het uitdelen niet armer werd, maar beter. Lazarus daarentegen had niets dan klacht op klachten uit te delen. Hij had niks dan een stel honden als zijn gezelschap. Hè? De arme wordt zelfs van zijn vriend gehaat. Hè? Maar de liefhebbers der rijken zijn velen, zegt Salomo in de Spreuken. En de rijke man was wel een multimiljonair, hè, maar hij leefde voor eigen rekening. En hij voelde niets van de schuld van God en de last van zijn verloren ziel. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Ja, en als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Nee, dat is geestelijk ook precies hetzelfde, hoor. De rijke man maakte van zijn buik een god. Hij zat in het voorgestoelte van de kerk. En hij wist wellicht zeer goed te vertellen hoe God de mens bekeert. He, maar van de bevinding der heiligen, van de bevinding van de arme Lazarus, daar was hij ten helemaal vreemd aan. Hij wist heel veel van de Bijbel, want dat zal ook straks blijken. Die rijke man was geen onkundig mens. Nee, hij wist heel veel van de Bijbel. Maar al zijn Bijbelkennis zat een voeten hoog. Louter verstandskennis, dat maakt opgeblazen. Nou, dan krijg je een leven, alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is opgeblazen. Een ballonnen godsdienst. En de vrolijkheid waarin hij leefde, was een blijdschap van het juichende christendom. Dat van dat drek niet gewassen is. Die kunnen het aannemen, die kunnen geloven op commando. Ja. En de apostel Jacobus zegt van dit soort rijken op het kerkelijke erf, in niet mis te verstane woorden, die zegt hij hard te wachten. Wel aan nu gij rijken weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen zullen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn van de motten gegeten geworden, uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot de getuigenis. en zal uw vlees als een vuur verteren. En gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen, ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, en welke van u verkort is, roept, en het geschrei dergenen die geoogst hebben, dat is gekomen tot in de oren van de Heere Zebot. En dan zal er gezegd worden, gij hebt lekkerlijk geleefd op aarde en uw welleste gevolgd, en gij hebt uw harten gevoed als in de dag der slachting. En gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige, en hij wederstaat u niet. Nou, dat was nou de armoede van de rijke man. Mens, mens, wat ben je dan nameloos armoede? Wat ben je dan nameloos rampzalig als hij? Als hij denkt in deze wereld, alle dagen vrolijk en prachtig door te kunnen brengen. En je hebt geen God voor je onsterfelijke ziel, geen borg voor je hart. En geen God voor je hart en geen borg voor je ziel. Maar er was ook nog een andere man, geliefden. Een Melaatse man, een zekere bedelaar, met name Lazarus. Die man die lag voor de poort van de rijke man meer te sterven dan te bedelen. En dus de Heer Jezus tekent hier dus twee uitersten. Namelijk een rijk, goddienstig mens, die zich in de weelde baden. En een bedelaar, een kind van God, vol zweren, die op sterven naar dood was. En de rijke man is het beeld van elk onbekeerd, godsdienstig mens. En Lazarus is het beeld van een kind van God onder het kruis. Zoals Job op de ashoop van zijn bestaan verkeerde. Ja, je hebt zelfs Gods volk die leeft in de gestalte van de rijke man. En zeker in onze dagen hoor, want we gaan op zilveren muilen ten hemel. Ja, leven in het beeld van de rijke man. En je kunt er nog geen woord aan kwijt, je kunt er nog geen woord mee wisselen. Geen woord. Maar Lazarus, geliefde, dat is ook het beeld van een ontdekt mens. Die aan de rand van zijn bestaan van God is gekomen. Want er staat dat Lazarus voor die poort lag vol zweren. Hij had niet één zweer. Dat zou je nog kunnen bedekken. Maar hij was ermee bedekt. En niet alleen van buiten, ook van binnen. Hij was ermee vervuld, staat er eigenlijk. In de eerste fase van de ontdekking, geliefde, wordt een mens dikwijls alleen bij zijn dadelijke zonde bepaald. Maar als de ontdekking doorgaat, dan breidt de ellende kennis uit. Zodat hij zich gans en al mijn laatst bevindt. Onrein van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En Lazarus kon met zijn lompen zijn zweren niet meer bedekken. En niet meer verbergen. Want zijn hele lichaam zat vol zweren. En vol zweren en etterbuilen. En van binnen was het ook allemaal zo'n beetje verkankerd. Dus er was geen hoop meer op herstel. Tenminste niet van de kant van het hersteld verband. Want dat herstel blijft voor je vestje hangen. Het zijn wit gepleisterde graven gelijk. Van buiten wel bedekt met een laag der godzaligheid. Maar van binnen vol van vuiligheid en onreinigheid. Kun je eigenlijk wel hersteld noemen, maar als het recht gods erin gemist wordt, geliefde, en als je dat zomaar kan verkopen als een schotel linzenmoes aan de PKN aangap, moet je me nooit meer spreken over hersteld verband. Allemaal mensenwerk. De levensverwachting van Lazarus was dus hopeloos en uitzichtloos, hoewel Lazarus een andere levensverwachting mocht kennen dan de rijke man, namelijk die over het graf en de dood heen gaat. En als Christus je leven is, geliefden, is je levensverwachting eindeloos. Al ben je ook naar het lichaam op sterven naar dood. Dan heb je eeuwigheidsperspectief in Christus. Lazarus had dus een blij vooruitzicht. Hoewel hij door vele verdrukkingen moest ingaan. Maar dat heeft die arme bedelaar ook niet altijd kunnen bekijken. Want als hij de voorspoed zag van de rijke man, en dan zag hij de boosheid van zijn eigen hart ook wel, dan zal die dan ook wel eens gewagen worden zijn. En er staat dat hij ook begeerde zijn buik te vullen met het brood der rijken, met de draf van dat rijke zwijn, voor wiens poort hij lag te sterven. Moeten de realiteit onder ogen zien. Die verloren zoon die lag, die, ja, Die was in dienst daar ook voor zo'n rijke man. Hè? Maar hem werd zelfs de draf van de zwijnen niet gegund. Dat is liefde van God. En maar toch had Lazarus een schat, hè, waaraan die rijke man ten ene male vreemd was. Die rijke man had dan nergens last van. En had zelfs geen behoefte aan een blij vooruitzicht in Christus, want hij leefde alle dagen al vrolijk en prachtig. En aan vrienden had hij ook geen gebrek, want hij had flink wat uit te delen. En zolang je wat uit te delen hebt, geliefde, ook in geestelijke zin, heb je doorgaans veel vrienden over de vloer. He, maar als je als een ontdekt en een verloren zonder openbaar komt, he, of als je onder het kruis en onder het lijden verkeert na ontvangen genade, he, dan gaan de meeste vrienden je mijden en hoor je de naspraak van velen. En voor ontdekte en verloren zondaren, geliefde, is er feitelijk nooit plaats geweest in de gevestigde kerk. He? En daartoe is Christus nou naar deze aarde gezonden, om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Moet je goed over nadenken hoor. Voor ontdekte en verloren zondaren is er nooit plaats geweest in de gevestigde kerk. Laat staan als de zulken worden vrijgemaakt in Christus. He, want dan ontvang je wel eens een tong der geleerden. En daar heeft de rechtzinnigheid een afschuw van in onze dagen. Als je het over de Heer Jezus gaat hebben als zijnde je volkomen gerechtigheid en je volkomen heiligheid. Ja, als zijnde mijn hemel voor een hel als ik ben. En dan verpest je de sfeer in de kerk volgens het huidige christendom. Ja, zolang je maar niet over de toepassing spreekt, geliefde, hè, dan gaat het allemaal nog wel. Hè. Dan stemmen de meesten de waarheid nog wel toe. Hè, maar al word je verwaardigd om Christus de Heere te noemen door de Heilige Geest, dan is het hek van de dam. En dan zal de hele hel in beweging worden gezet, hè, om je in een kwaad daglicht te zetten. En om die reden werd de arme Lazarus uit het huis van de rijke man geweerd. Hè. Soms werd de Heere Jezus in het huis van de fariseer genodigd. Hè, omdat die door de mensen wilde gezien worden. Hè. Maar dan liet men zijn voeten ongewassen. Ja, en die fariseers die hadden de mond vol van voeten wassen. Maar ze lieten de voeten van de Heere Jezus ongewassen. En dat is ook nog in zijn volk hoor. Mensen die de mond vol hebben van voeten wassen, die was geen enkele voeten. Niet de voeten van verloren zondaar. Niet de voeten van de verachten. Niet de voeten van de onedelen. Nee. De rijken wassen de voeten van de rijken. De fariseers wassen de voeten van de fariseers. Ze hebben de mond vol over voetenwassing, maar de rijken wassen de voeten der rijken. En je moet maar niet denken dat de rijken de voeten wassen van een kind van God. Want dat doet alleen Christus. Christus die was de voeten van zijn arm en ellendige volk. En Gods ellendige en arme volk is nergens welkom in onze dagen. Want dat volk stinkt naar de ergernis van het kruis. En dat is voor de godsdienst een doodslucht. Waarbij zij hun gal gaan spoegen en lasteringen braken. En de toenmalige godsdienst heeft Christus voor een vraat en een wijnzuiper uitgemaakt, geliefde, en dat is nog niet veranderd. He, want Gods volk, Gods ware volk, is bij de huidige avondmaalgangers niet welkom. He, dat volk komt met Lazarus als een geslagen hond buiten de lege plaats terecht. Dat is niet slecht. Mag je zijn smaad uitdragen. He, want alleen dode honden hebben gemeenschap met elkander in Christus. He, de rijke man had niet de minste aandacht voor zijn melaatse naaste, he, aan zijn poort. En hij had ook geen enkel medelijden met hem. He. Geen enkele barmhartigheid toonde hij. He, daar had hij wel de mond vol van. Tuurlijk. He, je komt in de kerk en mensen die hebben de mond vol van de ware godsdienst. Maar ze missen de daad. He, want die rijke man had het veel te druk om zijn aandelen veilig te stellen. He. En om te investeren in huizen, hè, huizen verbouwen. Ja. Iedereen bouwt zijn eigen huis, maar mijn huis, zegt de Heer, wordt woest gelaten. En hij had de druk met zijn bezit uit te breiden, met zijn akkers, schuren en ossen. Hè, want al die refoeffeesten kosten het nodige geld. Ja, en daar moest hij toch een behoorlijke inkomende geldstroom tegenover staan. De arme Lazarus kon blijkbaar nog een blik werpen door de open vensters van het landhuis van de rijke man. Hè, want er staat dat hij begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel van de rijke man vielen. De bedelaar werd een echte niks gegund. Hè. Hij moest zich tevreden stellen met een stel honden en zijn jeuken, die zijn jeukende zweren lekten. Hij ook nog van die zweren verdiend. Of kan je het ook nog wel bedekken? Ja, maar Lazarus behoorde in de ogen der braven tot het uitschot deze wereld, hè, tot aller afschrapsel. Hè, dat bij de godsdienst niet in tel is. En in de inleving hebben de zulken zichzelf op de mesthoop gegooid, hè, omdat zij in zichzelf niets dan stinkende ongerechtigheid gewaar worden. Ja. En als Gods volk op haar plaats is en de gestalte van een hond in mogen nemen, geliefde, hè, dan gaan ze de wet van Christus vervullen. Dan gaan ze pas elkanders lasten dragen. En dan gaan ze pas elkanders wonden verbinden. He, gelijk de barmhartige Samaritaan ook deed. He, bij die man die half dood geslagen was. En door de kerkelijke maffia uit de kerkelijke kaartenbak was verwijderd. We leven in dagen dat de liefde van velen zal verkouden. He, iedereen leeft voor zichzelf. He, voor eigen geld en goed. Op een zeldzame uitzondering na. En de barmhartigheid moet geoefend worden omtrent alle mensen. He, maar in het bijzonder het volk des Heren. Doet wel. He, laat ons goed doen aan allen. He, maar de meest aan de huisgenoten des geloofs. He. Bij ons geloof moet deugd, broederlijke liefde en liefde jegens allen worden gevoegd. He, Obadja was barmhartig. He, die 100 profeten. Die voor de haat en vervolgingszucht van Agab in een spelonk verborgen zaten. Die verzorgde Obadja op eigen kosten. Hè, met spijs en drank. En Nehemia was barmhartig. Hij diende 12 jaar als landvoogd om niet. Hè, en spijsde daarbij nog dagelijks 150 mannen naar zijn dis. Hè, zodat ze elke dag in het huishouden nodig hadden. 1 os, 6 schapen. En dan nog vogelen en andere spijs en drank. En Job was barmhartig. Hè, die de ellendige bevrijdde. Die riep. En de wezen die geen helper had. En die het hart der weduwe vrolijk deed zingen. Hè, dat was Job. En barmhartigheid. Nou, daar herkende die rijken niks van. Hè, die had wel de mond over barmhartigheid. Ja. De rijken zijn barmhartig over de rijken. Dat is kerkelijk ook zo, mensen. Doe je ogen open. Vraag aan de Heer of je geopende ogen mag krijgen. Dat is net zoals politiek nieuws in de krant. Mooi niks van geloven. Want er is achter de schermen, daar gebeuren hele andere dingen. En dat is met kerkelijke politiek precies hetzelfde. Er gebeuren hele andere dingen. Mensen worden gedreven door hele andere oogmerken dan ze voorgeven. Maar in de eerste christengemeente, geliefde, deelde men alles met elkaar en had men alle dingen gemeen. En dat is verzoek in onze dagen, want de verzekering dekt de schade en de diaconie vervult haar dure roeping niet. De dienst der diaconie is door de apostelen ingesteld om de arme weduwe in eigen gemeente te gedenken. Maar welke weduwe leeft er nog uit de hand des Heren? Alles en iedereen loopt naar de bijstand en naar het weduwepensioenfonds. We hebben de rechte gods krachteloos gemaakt door zogenaamde reformatorische inzettingen à la pro-life. Het is goddeloos. Het reformatorische vakantiechristendom in onze dagen heeft niets, maar dan ook niets gemeen met het arme Lazarusleven. Maar leeft als de rijke man alle dagen vrolijk en prachtig. Omdat totdat God zegt, nu is het genoeg. He? Dan is er geen weg meer terug. He? Dan is er geen zaligheid meer mogelijk. He? Dan is het voor eeuwig verloren. En tegenwoordig, dan zijn ze met de fut en dan gaan ze nog goede werken doen. Op het zendingsveld. En ondertussen worden ze door het government betaald. Maar die mensen hebben goed voor elkaar, hoor. Maar allemaal rijke jongelingsgodsdienst, mensen. Maar laten we er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 49e psalm en daarvan het 7e vers. Schoon hij zich op deze aarde in wellust baat, en ieder roem, en ieder roemt zijn weelt en overdaad. Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere macht. En wat er verder volgt, in het zevende vers van Psalm 49. Als je onbekeerd blijft en als je in je ongeloof blijft volharden en alle dagen vrolijk en prachtig leeft, dan zal je straks van wanhoop en verbijstering uitschreeuwen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de dag van Gods toorn is gekomen. Als God de mens arresteert, dan gaan de bloemen uit de vensterbank, geliefde, en dan gaan de gordijnen dicht, hè, want, aan de goddelijke schuldbrief hangt een doodvonnis. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. O mensen, als de geestelijke dood door je vensters naar binnen treedt, hè, dan is er geen ontkomen meer aan. Hè, dan moeten we sterven en sterven is God ontmoeten. Het gros belijders dat in eigen oog bekeerd is, groeit echter met de dag. Hè, maar aan de vruchten zijn ze te herkennen. Hè, ze leven alle dagen vrolijk en prachtig. En dat kan ook op een serieuze en rechtzinnige manier. Hè. Zoals de rijke jongeling zich openbaarde. Maar ook deze rijke jongeling was aan zijn vruchten te herkennen. Hij wilde namelijk geen afstand doen van zijn rijkdom. Dat is ook geestelijk bedoeld. En hij ging bedroefd heen, want hij had vele geestelijke goederen. En bij zulke mensen staat de oude mensen nog tussenin. Omdat ze niet aan de wet gestorven zijn. En er zijn er vandaag die kakelen over het sterven van de wet. En je moet ze maar eens nagaan. Ze baden in de beelden. Geloof er niks van. Er zijn mensen die zich heel nederig voordoen, maar je moet maar eens op hun vruchten letten. De zulke roemen altijd in hun gebreken, in hun zwakheid, in hun armoede, in hun gemis, maar allemaal buiten Christus. En als je de zulke met de kennis van Christus confronteert door de weg van het recht, dan staat de wagen stil. Onlangs zei ik nog het tegen een oud mens die naar mijn welstand vroeg. Ik zeg, God is goed voor een slecht mens. En ze wilden dat feit direct veralgemeniseren en ze antwoordden, dat zijn we allemaal, slechte mensen. Ik zeg, maar alleen Gods ware volk weet bij de inleving dat ze slecht is. Omdat zijn goedheid in Christus er tegenover geplaatst is, in de toepassing des harten. En degene die Gods goedheid in Christus niet hebben leren kennen in de hel van hun bestaan, weet die niet eens dat ze slecht zijn. Omdat ze niet slecht willen zijn. Ik heb het u al meer gezegd, ik liep eens op een treinstation wat folders uit te delen. En toen zeg ik, meneer, er liep een meneer langs me. Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. En toen las hij die folder, een beetje vluchtig. Hij zegt, oh nee, hij gaf het terug. Hij zegt, daar ben ik te slecht voor. Ik zeg, maar meneer, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Ziet u? Een mens van nature en zekere goddienstig mens is te goed om slecht te zijn en te best om verloren te gaan. En weet u wat het oude mens, wat ik u net van zei, weet je wat dat mens zei? Ja, maar er zijn ook kleintjes. Oh ja, kleintjes. Ja. Maar ik zal u zeggen, ik zei, de kleinste in het geloof heeft het paradijsvonnis aanvaard en gelooft in Christus, heeft kennis aan de vergeving der zonden en heeft vrede met God, hoewel nooit zonder heftige bestrijding. Maar God werkt geen misschientjes. Ja, en toen stond de wagen stil. Dus je hoeft met die mensen het niet zo'n verhaal te wisselen hoor. Niet zo'n, nee, een paar woorden. En dan staat de wagen stil. Ik zeg, ja, er zijn ook kleintjes. Oh ja. Maar de ware klantjes die hebben zich al vele malen verdoemd. Hoor. Ja, die kun je rustig erbuiten zetten, want ze zeggen nou, die hebben zichzelf al met de wereld op de mest opgehoord. Maar ze hebben wel een aandeel in Christus. Hè? Want Christus zegt de kleine die in mij geloven. Mensen, God geeft voor al die zogenaamde nederigheid buiten Christus nog geen cent met eerbied gesproken. En je zult er dan ook voor eeuwig bedrogen mee uitkomen. Ja, want over de brede weg lopen dus twee groepen mensen. Hè. De ene groep wandelt vrolijk en prachtig aan de linkerkant van de brede weg. Hè. En de andere groep gaat bedroefd hun weegs aan de rechterzijde van de brede weg. Hè. Maar beide groepen gaan over de brede weg des verderfs richting eeuwig ondergang. En Lazarus strompelde over de smalle weg die ten leven leidt. En daarom was de dood voor Lazarus niet erg. Want de Heere nam hem over het lijden heen. Dat is overlijden. Gods volk overlijdt. Want er staat in het geschieden dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. De bedelaar is niet de ziekte dood gestorven, maar de zalige hongerdood. En zalig zijn die hongeren naar de gerechtigheid van Christus, want de zulke zullen verzadigd worden. En dat is in Lazarus, dat is bij Lazarus in vervulling gegaan toen hij stierf. Lazarus begeerde wel de broodkruimels van de rijken, maar God onthield hem van de broodkruimels der wereld. En gaf hem het hemelse brood, namelijk het brood des levens om eeuwig verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. En toen Lazarus stierf, geliefde, ging Abram op zijn stoel zitten om de bedelaar te ontvangen in zijn schoot, als het ware. En daar is Lazarus vertroost geworden met een eeuwige vertroosting in Christus. In de hemel mocht Lazarus plaatsnemen aan de tafel van de bruiloft des lams. Om koninklijke lekkernijen te eten. En daar houden de bozen op van beroering. En daar rusten de vermoeiden van krachtliefde. En daar zijn de gebondenen tezamen in rust en ze horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar in de krecht vrij voor zijn heer. Daar zitten de Mefibosets, die eten de koninklijke lekkernijen. Geliefde, zou je nu niet jaloers worden op dat Lazarusleven? Nee, je wordt er nooit jaloers op, want dat Lazarusleven is een hel voor het vlees. U zult nooit jaloers op Lazarus worden zolang u zonder en onder de wet leeft. Hè? Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods nooit. Hè? Laat staan om eraan te sterven. En ook Gods volk ziet doorgaans niets aangenaams, hè, in het arme Lazarus leven. Hè? Maar als Gods geest ons doet zien op de vergelding des loons. Hè? En als zij als een groot beest... een blik mogen slaan in het heiligdom Gods, dan valt het zo vlak, mensen. Dan is God goed in alles wat hij doet. En in de diepte van de beproeving wordt meer geleerd en genoten dan op de hoogte van de Libanon. Het is hier echter een verdrukking van 10 dagen. Straks een eeuwigheid zonder tijd aan zere tafel om eeuwig bruiloft met hem te vieren. En veel rampen zijn des vrome lot. Hè, maar straks is hun uitredding voor eeuwig in en bij God. Hè, Asaf zingt ervan. Ik zal dan gedurig bij hem zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Maar de ware Sionieten die verbergen dat, hoor. Al die noden, angst en pijn, dat verbergen ze. Hè, want wast uw aangezicht. Ja. Ja, en de zulke worden vandaag en de dag uitgemaakt voor klinkende metalen, luidende schellen. Ik kan man en paard noemen. Wie dat durven te zeggen. Maar God zal ze op de mond slaan. Hoor. Wie dat durven te zeggen. En waar zult u de eeuwigheid doorbrengen, geliefde hoorders? In de hel bij de nameloos arme, rijke man? Of in de hemel bij de arme, doch eindeloos rijke Lazarus? En de rijke stierf ook en werd begraven met grote pracht en statie. Hè. Je kunt rijk wezen, veel geld en goed hebben, hè, maar niemand zal er maar ooit een dubbeltje van mee kunnen nemen, hè, bij zijn dood. Wij hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar dat wij er ook niets kunnen uitdragen. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis, hè, of naar het huis des vaders, waar vele woningen zijn, of naar het huis der duivelen. In het huis des vaders zijn vele woningen. He, waar God is alles en in allen. He, maar de hel, dat is één kluwe, gillende en brandende massa van menselijke gedrocht en krijsende duivel. En toen die rijke man zijn laatste adem uitblies, geliefde, hief hij zijn ogen op, zijnde in de eeuwige pijn. En ode zal toch wat zijn, geliefde, als wij alle dagen vrolijk en prachtig hebben geleefd, rijk en verrijkt en geen dings gebrek onder het mom van de zwaarste godsdienst, om dan voor eeuwig onze ogen op te slaan in de gloeiende vuurput waar wening is en knessing der tanden. Maar Lazarus was het niet te doen om de hel te ontlopen of de hemel te verdienen, van geliefde, want hij werd van de engelen gedragen, hè, in de schoot van Abraham. Daar heeft Lazarus niks aan gedaan, daar heeft hij ook niet aan meegewerkt. He, want hij begeerde de kruimkens van de tafel, de rijke, he, maar in de wet staat, gij zult niet begeren. Ik las eens een boekje, en daar schreef die man in, ja, hij zegt, goede begeerte, he, die begeerte naar eten, als je honger hebt, en begeerte naar drinken, als je dorst hebt, dat zijn goede begeerten. Nou, geliefde, als je dat kan schrijven, dan heb je totaal geen kennis aan de bediening van de wet. Want de wet die kent geen goede begeerte van het vlees. Dus ook je begeerte naar eten, je dagelijkse noodzakelijkheid om hier in het leven te blijven, dat wordt door de wet verdoemd. Want in de wet staat geschreven, gij zult niet begeren, en door de wet is de kennis der zonde. Want de mens die heb de verboden vruchten begeerd en alles na de zondeval is zonder het bloed van Christus zijn verboden vruchten. Gij zult niet begeren. Maar voor Lazarus was dat gebod echter een belofte, hè? Want hij was in de tijd reeds aan de wet gestorven om goden te kunnen leven. Hè? Maar de rijke man in de hel daarentegen zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Ja. Hier op aarde had die rijke man lekkerlijk geleefd en nu moest hij smarten lijden in de eeuwige vlam. En Lazarus had op de aarde verdrukking gehad van 10 dagen. Hè? Lichamelijk en zielensmarten had hij moeten lijden. Maar nu was hij voor eeuwig van elke ziekte en smart ontheven en doorsidderd van de liefde van een drie-enige God. En bij de gelijkenis staat vermeld, dat de rijke man vanuit de gewesten van de eeuwige rampzaligheid riep tot Abraham om ontferming. Feitelijk is dat niet mogelijk. Maar staat hier bij gelijkenis vermeld, het is een gelijkenis. De Heer Jezus wilde wat mee zeggen. En die rijke man die riep vanuit de rampzaligheid tot Abraham om ontferming. En dat vind je ook terug in de tijd in een andere gelijkenis. De dwaze maagden riepen om de wijze maagden om genadeolie. Maar het was te laat. Zodat zij begonnen buiten te staan. En de verworpenen op hun sterfbed roepen nooit tot God. Maar als zij roepen, roepen zij de heilige aan. Rome heeft een, ja dat is tegenwoordig nog zo hoor, want heel die ziekelijke Calvijncultus, dat is niks anders als een afgoderij van heiligen. Calvijn zou het hebben verdoemd, heel die afgoderij die met hem bedreven wordt. En Rome heeft van het geroep van de rijke man in de helft zelfs een leer gemaakt en het geroep van de heilige Janus zalig verklaard. Maar de rijke man in de hel schreeuwt het uit van smarten die hij moet ondergaan, maar het is te laat, te laat, te laat. Hij moet voor eeuwig zijn tong in de hel kauwen, roepende, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Hij schreeuwt om verkoeling, maar nooit geen verkoeling te krijgen is, geliefde. Hij schreeuwt om een druppel water, maar de vlammen doorgloeien zijn tong, en dat voor eeuwig. In de hel heerst niet alleen een nooit aflatende vuurgloed, maar ook de toorn Gods brandt voor eeuwig in de verloren zielen van de verdoemde. En geliefde, als de hel u nooit verschrikt, als de hel u nooit ten dode heeft verschrikt, als de wet nooit in uw leven gekomen is ten dode, en dan zal de hemel u niet verkwikken. Want Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen mensen tot het geloof. De vreselijkheid der hel is ontelbare malen. Is erger dan een mens het ooit kan voorstellen. Om over de brandende toren Gods maar niet te spreken. Och of u heden bekende wat tot uw zaligheid dienen moet, geliefde. De rijke man leed dubbele smarten in de hel. Want het was een verbondskind. En die de weg geweten heeft. En niet bewandeld. Ja, hij wist de weg hoor. Hij kon het ook allemaal zo heel, heel prachtig vertellen. Een heel bevindelijk mens was het. Van het hersteld verband. Of zoiets. Maar zonder genade zou je met dubbele slagen geslagen worden. En bij gelijkenis antwoordde Abraham de rijke man en spreekt hem aan. Kind, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smart. Abraham tekent het onderscheid tussen de dode godsdienst en Gods volk op aarde en in de hemel. Hier op aarde komt dat onderscheid al openbaar. U zegt, waarin komt dat dan onderscheid openbaar? Nou, Paulus zegt, en ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dat heeft Lazarus bij de levende lijven ondervonden. Toen hij voor de poort van de rijke man lag te sterven. En veel wederwaardig geen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt een God. Hij is een heil alleen. En de godsdienst daarentegen viert alle dagen feesten, emotioneel. Maar die religie loopt op zijn best gesproken over de grens van wat wel mag en van wat niet mag.
He, maar dan ben je nog stinkend rijk en verrijkt. Dan heb je geen dingsgebrek. Dat is een doodarme godsdienst. He, want het is alles zonder God en Christus. He, maar weet u waarmee de dode godsdienst zich afmaakt in onze dagen? Met de sluitreden: je mag niet oordelen. Oh ja. He, de zulke doen. Die doen echter zelf een schriftkritiek. Want Gods woord verbiedt alleen het onrechtvaardig en onrechtmatig oordelen. He, maar Gods kinderen hebben de plicht om niet iedere geest te geloven, hè, maar de geesten te beproeven of ze het God zijn. Kunt u lezen in 1 Johannes 4 vers 1. En hoe kunnen ze dat doen als ze niet mogen oordelen? Dezelfde apostel de liefde schrijft dat Gods kinderen zich moeten wachten voor de valse profeten. Hoe zouden ze dat onderscheid aan de dag kunnen leggen tussen waar en vals als ze niet mogen oordelen op grond van Gods woord? U ziet dat al dat, dat schijnnederige en die godsdienstige tegengas tegen door God geboden evangelisch oordelen, dat komt allemaal voort uit bittere vijandschap tegen God en Christus. De rijke man wordt in de hel, die wordt door Abraham aangesproken met kind. En dat was een verbondskind. En verworpen verbondskinderen worden met dubbele slagen geslagen en zijn voor eeuwig Gods verbondswraak onderworpen, omdat zij niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. Maar Abraham is nog niet klaar met zijn antwoord aan de rijke man, want hij vervolgt: en boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. En zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, en nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen, zo mogelijk. Tussen de hel en de hemel ligt een eeuwige scheiding, geliefde. De hemelingen kunnen nooit naar de hel en de hellelingen kunnen nooit naar de hemel. En van nature ligt er ook een onoverbrugbare kloof tussen God en onze ziel, hè? Ben je dat wel eens gewaar geworden, geliefde? Ben je die kloof wel eens gewaar geworden? En die kloof die kan alleen door de middelaar Gods en der mensen geslecht worden in de toepassing. Maar voor hellelingen, voor rijke mannen, hè, die in de hel verkeren, is er geen middelaar meer beschikbaar. En de hemelingen zijn voor eeuwig gevrijwaard en verlost van de duivel en zijn helse aanvallen. En je zou toch zeggen, nou heb die rijke man, maar hij geeft het niet op. Want hij houdt nog wat aan bij vader Abraham. Hij noemt hem zelfs zijn vader. Hij behoorde dus tot het zaad van Abraham. Daar riepen de fariseeërs zich ook op. Wij zijn Abrahams zaad en we hebben nooit iemand gediend. Nee, maar ze zijn met de rechtzinnige komaan voor eeuwig verloren gegaan, net als die rijke man. En de rijke man gaat door en verzoekt Abraham Lazarus naar zijn familie te zenden. Hè, om zijn vijf broers te waarschuwen voor de eeuwige rampzaligheid waar hij in verkeerde. Ja, een verhard mens heeft vele vonden gezocht, geliefde. En het zijn gebroken bakken die geen water houden. Maar Abraham wijst de rijke man op grond van Gods woord terecht en zegt: zij hebben Mozes en de profeten. Hè, dat zij die horen. Nou, dan zou je zeggen, nou heeft die rijke man zijn lesje wel geleerd in de hel. Nee, maar de rijke man laat zich niet gezeggen door de vader alle gelovigen. Brutaal ontkent hij hetgeen Abraham hem zegt. En hij werpt tegen dat als iemand uit de doden opstond, dat zijn broers zich wel zouden bekeren. Ik was eens te werk gesteld op een bedrijf in Arnhem om enig technisch werk, servicewerk te verrichten. En ik voelde me gedrongen om enkele vloekende arbeiders van dat bedrijf te waarschuwen voor de ontheiliging van Gods naam en de eeuwige straf als zij zich niet zouden bekeren. En dan weet je wat toen een van die arbeiders tegen me zei? Hij zegt: meneer, ik heb er nog nooit één terug zien komen uit de hemel. En die arbeider zei dus precies hetzelfde wat die rijke man in de hel tot Abraham zei. Namelijk, als Lazarus naar de aarde zou terugkeren, dan zou zijn broeders wel geloven. Wat hij zeggen zou. En dan zouden ze zich bekeren. Maar als een mens zich door Gods geschreven woord niet laat gezeggen, dan zijn alle andere aangewende middelen niet alleen waardeloos, maar ook goddeloos. En Abraham zeide, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstaan zou, dan zouden ze zich niet laten gezeggen. Niet alleen de apostelen, maar ook Mozes en de profeten getuigen van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar van nature slaat de mens er geen acht op. Een mens, ja. Een mens zoekt altijd tekenen. Ja, de farizeeën, wij willen wel een teken zien. Ja. Nou, de Heere Jezus, hij zegt, u lieden zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Hè? 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Nou, dan ben je met de godsdienst gelijk klaar. Je kunt lid zijn van de rechtzinnigste kerk die er op aarde bestaat. Maar als we in de staat verkeren van de rijke man, dus zonder genade, dan koesteren we alleen maar bittere vijandschap tegen God en Christus. Hoe vroom we ons leven ook invullen, aan de buitenkant. Ja, al gingen we 60 jaar aan het avondmaal, indien we niet als een goddeloze gerechtvaardigd zijn, zullen we uiteindelijk het rampzalige lot delen van de rijke man in de hel. Maar daarentegen, indien we met Christus gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. In heerlijkheid en gerechtigheid voor eeuwig en altoos. We moeten weer eindigen. En die tijd die gaat altijd maar door. Totdat de tijd ophoudt. Voor Lazarus was de tijd opgehouden. Die had opgehouden te bestaan. Want Lazarus was met Christus gestorven. En voordat hij stierf. Voordat hij stierf hoor. Was hij met Christus gestorven. En nu leeft hij eeuwig en altoos voor de troon en het Lam. Die alle eer, lof en dank en aanbidding zo eeuwig waard is. Dat is een eeuwigheid voor nodig. Om die God te loven en te prijzen. Die God van onze zaligheid. Omdat hij het heeft gedaan. Omdat hij het alleen heeft gedaan. En daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. En Abraham mocht zitten in de schoot van Abraham. Een ereplaats. Hier op aarde had hij, als alle afschrapsel, had hij zijn leven moeten doorbrengen aan de poort van de rijken. En nou keert God de rollen om. De rijke ligt in de hel te branden. Want die had zijn leven, had hij doorgebracht aan zichzelf vet gemest tot de dag der slachting. En nou wordt Lazarus, die krijgt een eeuwige ontferming. En de arme man, de eeuwige rampzaligheid. Maar Lazarus, die mocht met al de geheiligden zingen het lied van Mozes en het Lam. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. O lieve heren, dat is een ernstige gelijkenis. Een zeer ernstige gelijkenis. Want hier wordt ons aller beeld van nature getekend. In het leven van de rijke man. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Had geen berouw. Had geen berouw over zijn zonde. Zijn mond vol met godsdienst. Alle dagen vrolijk en prachtig. Een hoop bevinding, maar geen Christus. Een hoop rijkdom, maar geen rijkdom in Christus. En die arme Lazarus, o lieve heren, mochten we toch dat leven van die arme Lazarus kennen en vervolgen te kennen. Omdat we die rijkdom, de rijkdom van uw goede tierenheid in Christus deelachtig mogen zijn. En opdat we in die erfenis zouden delen van de heilige in het licht. Dan mogen we hier arm zijn, arm door het leven gaan. Uit en inwendig. Maar inwendige armoede, zalig zijn de armen van geest. Want de zulk is het koninkrijk der hemelen. O Heere, bederf ons toch voor de wereld. Bederf ons toch voor onszelf. En voor de rijkdom van de aardse goederen, hoewel we ze als we ze uit uw rechterhand mogen ontvangen, dan is het ook een zegen. Abraham was ook rijk in materieel opzicht. Maar hij gaf Melchizedek de tiende. Want hij wilde nog geen schoenveter van de koning van Sodom, wilde die hebben. Opdat hij niet zou kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. O Heere, wat is er toch in onze dagen een vermenging. Dat ze geschenken aannemen en het recht buigen. O lieve Heere, maak uw volk nog eerlijk. En dat de hand is op de mond mag gaan. Wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens. En dat de broederlijke liefde weer hersteld mocht worden. Van degene die uit God geboren zijn. Arme Lazarus, krijg een stel honden op bezoek. Die gaan elkander dienen door de liefde. O lieve Heere, gij zijt van eeuwigheid dezelfde. En gij wilt dat ze één zijn. Die gij één gemaakt hebt. En niet de gemaakte eenheid. Niet de georganiseerde eenheid. Maar een eenheid die voortkomt uit een drieënig God. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. Wees nog de naprediker van het gesprokene van uw eigen woord en eeuwig blijvend getuigenis. En raak nog zielen aan, opdat ze de zoom van uw kleed zouden mogen aanraken, tot genezing der ziel. Om Jezus wil, amen. Gemeente, zingen we tot slot uit de 16e psalm en daarvan de versen 2 en 3. Maar het heilig volk dat op deze aarde leeft, dat heerlijk volk mijn lust ontvangt al het voordeel, de snode schaar die rijke giften geeft, en wat er verder volgt in het tweede en derde vers van de 16e psalm.
laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.